De stem is eigenlijk het orkest van je hart.
Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. In deze aflevering zit ik virtueel op de bank met Barbara de Bruikere, ervaren stempowercoach en voice-over. Barbara en ik gaan in gesprek over haar studieloopbaan en over de magie van het werken met de stem.
Dus voor mij is het iets wat bijna een soort tweede natuur is geworden om te luisteren naar mijn eigen stem.
We praten over het verschil in stemgebruik in andere talen. En Barbara geeft supergoeie tips over het gebruik van je stem voor een presentatie.
Ben je bereid om het werk te doen om het ook daadwerkelijk geschikt te maken?
Ik zeg, ga er maar weer lekker voor zitten of luister hem onderweg. En laat je inspireren door een inspirerende ondernemer die vrouwen met liefde begeleidt in het laten horen van hun stem. Veel luisterplezier.
Goedemorgen Barbara.
Een hele goede morgen. Jij in het zonnige Spanje en ik in het ook zonnige Nederland.
Geweldig. En luisteraars, Barbara de Bruikere, stempowercoach en voice-over. En het gebeurt mij niet vaak dat ik met iemand online ga voor een interview die nog beter, zeg maar, qua werkplek is geoutilleerd. Maar dat zegt de jongen er niks. Goed is voorzien van een goede werkplek met isolatie, goede microfoon en alles. Dus dat zegt alles over jouw werk.
Ja, klopt.
Dus welkom in de uitzendingen, Barbara.
Nou, ik vind het hartstikke leuk dat ik ben uitgenodigd. Ik heb er hartstikke veel zin in.
Fantastisch, ik ook. Ik heb al allemaal leuke vragen. En het gebruik van de stem, hè, dat staat centraal in deze podcast. Ja. Ik gaf jou aan, recent heb ik met iemand een podcast opgenomen over belangst. En ik dacht, dit is een fantastische aanvulling, want eigenlijk begint het bij je stem. Ja. Maar goed, Barbara, we gaan toch even terug naar jouw eigen studiekeuze. Had je ooit kunnen bedenken dat jij stempowercoach en voice-over zou worden?
Nee, totaal niet. Ik ben ooit begonnen als op de lerarenopleiding Nederlands voor de middelbare school. Ik wilde voor de klas gaan staan en toen ik mijn eerste stage ging lopen, toen kwam ik erachter, dat heb je wel vaker als je stage loopt, toen kwam ik erachter dat het echt niet was wat ik zocht. Dus ik ben daar, toen eigenlijk mee gestopt. En ik woonde toen in Utrecht en wat ik toen ben gaan doen heeft me eigenlijk later heel erg beïnvloed. Ik ben bij de Stadsomroep in Utrecht gaan werken als verslaggever en als presentator van een programma daar. En dat heeft me toen wel heel erg gegrepen, omdat ik met de stem bezig was, maar ook het interviewen vond ik heel erg leuk om te doen. Dus dat is eigenlijk, zo ben ik er eigenlijk een beetje ingerold qua interesse ook.
Fantastisch. Barbara, daar komt meteen een eerste vraag op. Want jij zei, dat was toch niet wat ik zocht, die lerarenopleiding. Dus hoe merkte je dat? Waaraan ontdekte jij, dit is hem niet?
Nederlands is natuurlijk een verplicht vak. En het is een heel technisch vak eigenlijk. Het heeft weinig te maken met literatuur en met lezen. Het heeft vooral te maken met grammatica, spelling. En dat was eigenlijk het stukje wat ik gewoon niet zo leuk vond om steeds uit te leggen. Zo kwam ik er eigenlijk achter dat het niet iets was wat bij mij paste.
En je zegt ook verplicht vak. Merkte je dat ook aan de leerlingen? Minder gemotiveerd? Of?
Ik had geen vergelijkingsmateriaal, maar ik hoorde wel van mensen die een keuzevak hadden, dus die zeg maar in de bovenbouw les gaven, dat daar wel meer motivatie was, omdat er meer interesse ook was in het vak. En omdat Nederlands zo technisch was, merkte ik gewoon dat leerlingen afhaakten. En dat vond ik super jammer, maar ik snapte het eigenlijk ook wel.
Ja. Ja, en wat ik je ook hoor zeggen, dat vond je het minst leuke stuk ervan. En het literatuur en het lezen, dat was meer jouw ding. En ik denk dat natuurlijk ook heel belangrijk is als je vanuit je eigen passie voor die klas staat. Van dit vind ik zelf geweldig. Ja. Dan gaat het natuurlijk ook makkelijker in het lesgeven. Maar wat goed. Ja. Dus eigenlijk heel snel al besloten. En helemaal gelijk dat je zegt, tijdens een stage ontdek je dat. Daar is een stage voor. Ja, hoe reageerde jouw omgeving dat je zei, Toch nou niet? Ja,
eigenlijk in eerste instantie verbaasd, omdat ik, het Nederlandse taal en ik vond schrijven, vind ik nog steeds heel erg leuk om te doen. Maar toen ik het uitlegde wat er eigenlijk aan schortte, het viel me gewoon heel erg tegen dat het Nederlands zo technisch was en dat de liefde voor poëzie en voor dat soort dingen, dat verdween daar helemaal mee. En dat vond ik, en daar hadden ze eigenlijk ook wel begrip voor. Dus ja, mijn ouders waren er op zich niet heel blij mee, want ja, je hebt natuurlijk toch, je moet toch een studie gaan doen. Maar toen ik eenmaal bij de radio zat, toen merkte ik gewoon hoe leuk ik dat ook vond. Maar goed, dat is natuurlijk geen echte studie, geen echt diploma. Maar dat is wel iets wat mij toen heel erg getriggerd heeft om meer te gaan doen, ook met de stem.
Mooi zeg. Dus ja, ieders pad is anders, roep ik altijd. En niet iedereen is gemaakt voor dat hele lange studeren of ontdekt gewoon iets anders. En wat aan de stem was meteen wat jou triggerde, waar je dus zo blij van werd?
De magie. Oh, sorry, ik had mijn mail niet uitgezet. De magie van de stem. En met radio heb je dat, zeker in mijn tijd. Ik ben, het was jaren 90 dat ik daar zat, had je ook nog geen camera's erbij. Dus was het puur en alleen de stem. En dat was, om dan een luisteraar te boeien en door middel van interviews, goede interviews doen. Dat vond ik echt een uitdaging om dat voor elkaar te krijgen.
Fantastisch, de magie van de stem. Ja, ik ben het met je eens. Ik zei ook in het voorgesprek dat ik het in het begin echt heel lastig vond om naar mijn eigen stem te luisteren. Herken je dat?
Ja, eigenlijk is bijna iedereen die ik spreek of waarmee ik werk, die heeft in eerste instantie een soort koudwatervrees bij zijn eigen stem. En dat komt ook omdat je je stem eigenlijk anders ervaart als je het niet opneemt. Als je hem zelf hoort, dan ligt hij ook wat lager en is hij anders qua klank. Pas als je het opneemt, dat is net eigenlijk als een spiegel. En je kunt jezelf voorstellen als een prachtige vrouw of man, totdat je in de spiegel kijkt en denkt, oh wacht, ik zie hier een pukkeltje en ik zie daar iets wat ik niet zo leuk vind. En zo is het eigenlijk ook met de stem, dat als je het gaat opnemen, wordt het heel confronterend en is het plaatje dat je zelf in je hoofd hebt, klopt dus niet altijd met de werkelijkheid. En dat is een soort, hoe heet dat, een dissonantie. Hè? Dus dat is een moeilijk woord. Maar datgene wat je denkt, klopt niet met de werkelijkheid. En dat is
dan kun je natuurlijk nog eens discussiëren over wat is de werkelijkheid. Hè? Jouw werkelijkheid of de werkelijkheid die de ander ziet of hoort. Ja. Hoe kan het dat het zo anders klinkt voor jouzelf dan voor de mensen om jou heen? Hoe kan dat?
Omdat je stem in je lichaam zit. Hè? Dus je hoort eigenlijk de resonantie van je stem in je hele lijf. En je hoort pas, je spreekt naar buiten toe en dan is het geluid weg. Dus het is een diepere klank die je zelf ervaart. En het stopt op het moment dat het uit je mond komt. En je neemt het op. Neem je het op het moment dat het uit je mond komt. En dat stukje neem je op. En dat klinkt gewoon anders dan vanuit je lijf komt. Dus vandaar.
Ja, it makes sense. Nu je het zo uitlegt, denk ik, ja, natuurlijk. En je lichaam is natuurlijk ook je klankkast. Hè? Daar resoneert het. Maar inderdaad, dat stukje wat je opneemt, dat is wat naar buiten komt. Is daar heel confronterend, maar ook heel leerzaam lijkt me om af en toe even in zo'n spiegel te kijken.
Nou, zeker. En kijk, voor mij als voice-over ben je constant eigenlijk bezig om jezelf terug te luisteren en om jezelf te schaven en de juiste toon te vinden die de klant wil hebben. Dus voor mij is het iets wat bijna een soort tweede natuur is geworden om te luisteren naar mijn eigen stem. Maar voor heel veel mensen geldt dat niet. Is het echt nieuw en spannend bijna. De stem is ook heel persoonlijk. Hè? Als iemand wat zegt over je stem, dan voel je dat meteen.
Ja, dat kan meteen als kritiek voelen. Van, hè, je hebt een hoge stem of een kraakstem. En je stem is natuurlijk ook geen dag hetzelfde.
Nou, zelfs op de dag zelf heb je momenten. In de ochtend klinkt die anders dan in de avond. En als je veel praat, kan je hees worden. Dus dat zijn allemaal dingen die meespelen met de stem. En dat, ja, dat maakt het ook zo persoonlijk bijna.
Ja, mooi. Wat zijn, zeg maar, nou, 3 of 5 dingen die van invloed zijn op je stem? Veel praten noemde je al?
Veel praten, maar ook het psychische ervan. Hè? Wat je vaak merkt is dat heel veel vrouwen die kunnen heel erg gaan ratelen. Die praten net zo lang totdat hun adem op is en ze verder niks kunnen zeggen. En dan blijven ze maar doorpraten dat je als luisteraar denkt, neem nou eens adem eens een keertje. Hè, dus dat noem ik wel een spreekhaast. En dat komt omdat je bang bent bijvoorbeeld dat mensen het niet interessant vinden wat je zegt. Of omdat je zenuwachtig bent en zo snel mogelijk weer van het podium af wil.
Ik denk dat vooral jongeren deze herkennen. Ja? Op het moment dat je voor de klas gehaald wordt of een presentatie moet geven. Oh my god, hoe kan ik zo snel mogelijk weg?
Ja, ja. Bij heel veel jongens en mannen is het zo dat ze vaak te laag praten en vrij monotoon. En dat komt omdat ze, als ze de baard in de keel krijgen, heb je altijd een moment dat die stem overslaat. En dat is natuurlijk een heel gênant, pijnlijk moment kan dat zijn. Mm-hmm. En als er dan net op dat soort momenten iemand is die daar wat van zegt, dan kan het zijn dat je zo, ja, onbewust zo schrikt en eigenlijk zegt van, nou, dat wil ik nooit meer dat het gebeurt. En sowieso, de stem is natuurlijk, heeft ook te maken met emotie. Heel veel mannen die willen geen emotie laten doorklinken in hun stem. Dus vandaar, hè, dat ze vaak te laag praten.
Ja, en daar heb ik wel een mooi voorbeeld van. Mijn man heeft een tijd gezongen, maar heeft ook bij een callcenter gewerkt toen hij wat jonger was. En toen dachten mensen, de klanten, zeg maar, vaak dat hij een vrouw was. Omdat hij een vrij hoge stem heeft. Tenor, kan dat? Is dat een tenor? Ja.
Ja.
Anyway, hij maakte daar gebruik van. Want hij dacht, nou, dan denken ze dat ik een vrouw ben. It doesn't matter. Als ik daardoor, hè, wel die sales afsluit of die klanten langer aan de telefoon heb, prima. Dus ik vind dat altijd wel een leuk voorbeeld van hoe je met je stem kunt werken. Maar ik herken ook wat jij zegt. Dat je er heel onzeker van kunt worden. En jongens inderdaad, bij het overslaan van die stem.
Ja.
Hoe zit dat bij vrouwen, bij meisjes?
Bij vrouwen, wat er vaak bij vrouwen ontbreekt, is de bas in de stem, de laagte. En dat heeft ook weer met emoties te maken. Vaak, vrouwen zijn altijd gewend om alles zo goed mogelijk te doen. Hebben veel ballen in de lucht te houden. En wat er dan gebeurt, is dat ze nemen dan adem. En ze zetten het helemaal vast. En wat er dan eigenlijk met de stem gebeurt, is dat ze steeds hoger gaan praten. Steeds hoger en hoger. En daardoor bijvoorbeeld ook in ademnood komen. En dat heeft heel veel te maken met het echt goed willen doen. En zo perfect mogelijk de dingen neerzetten. En dat hoor je gelijk in de stem. Dan gaat die vaak een stuk omhoog. En laagte in een vrouwenstem. Ja, dat betekent ook dat je een bepaalde ontspannenheid hebt. En ja, voor heel veel vrouwen is dat iets wat, ja, die praten eigenlijk vaak te hoog.
Ja. Ja, ik hoor en ik voel het duidelijk wat jij net als voorbeeld geeft. Jouw natuurlijke stem is inderdaad, er zit een bepaalde laagte in. Dan zak ik vanzelf ook in mijn energie. En ik voel dat jij heel gegrond bent. En ik denk dat dat ook wel een term is die daarbij past.
Ja.
En op het moment dat je inderdaad hoger gaat, ja, dan krijg ik onrust. Dus als luisteraar is het ook heel, kan het heel onprettig worden.
Ja. Ja, je moet je eigenlijk voorstellen dat je allemaal een allergie wel hebt als het gaat om stem. Ik ga bijvoorbeeld heel slecht op hoog en snel. En zo zijn er allerlei, er zijn ook mensen die veel te zacht praten. En dat je steeds moet zeggen, wat zeg je? En dat je heel erg hard moet werken zelf om te horen wat er gezegd wordt. En hoe meer je dus leert te variëren in de klank van je stem, hoe minder je zitten van de luisteraar. Dus als je dat hele paneel kan gaan gebruiken, dan heb je dus ook veel meer mensen die graag naar je luisteren.
Mooi zeg. Ja, want het is natuurlijk super subjectief. Wat is een mooie stem? Ik heb ooit met podcasten begonnen, omdat een van mijn studenten zei, je hebt echt een podcaststem. Ik zeg, ja, maar wat is dan een podcaststem? Want jij kunt misschien heel goed gaan op mijn stem, maar een ander denkt, oh nee, dit is niet mijn stem. Dus dat is natuurlijk enorm subjectief. Dus ja, wat jij zegt, ja, maakt makes sense als je al die lagen gebruikt. Maar hoe doe je dat dan, Barbara?
Ja, waar je eigenlijk mee moet beginnen is dat je jezelf moet afvragen, waarom klink ik nou eigenlijk zoals ik nu klink? Je moet voor jezelf eens gaan bepalen van, oké, hoe klink ik? Wat is mijn stem? Praat ik hoog? Praat ik laag? Snel? Langzaam? Zacht? Hard? Al die varianten zou je eens gewoon in kaart moeten brengen. En de stem is eigenlijk het orkest van je hart. En hoe meer, ja, hoe meer butsen je hebt opgelopen in je leven, hoe meer je dat ook hoort in de stem. Dus wat ik vaak doe, is dat ik terugga naar de jonge jaren. Wat is er in je leven gebeurd? Uit wat voor gezin kom je? In welke omgeving ben je opgegroeid? Mocht je er zijn? Werden jouw opmerkingen serieus genomen of niet? Zo zijn er allerlei mechanismes gaande. En je moet je voorstellen dat je stem een onderdeel is van je hele gedrag. Nou, je gedrag is gebaseerd op, ook op waar je vandaan komt. Je gaat bepaalde patronen vormen. En dat geldt eigenlijk ook voor de stem. Je gaat bepaalde manier van praten aanleren, omdat dat nou eenmaal binnen het kader paste waar je bent opgegroeid. En je onderbewustzijn, die is er altijd op uit om je te beschermen, om je hart te beschermen, ja, je stem dus te beschermen. Dus als je te vaak je neus stoot, dan zal je onderbewustzijn als het ware zeggen van, oké, I get the point, dit gaan we dus nooit meer doen. Dus vandaar dat je bijvoorbeeld altijd zacht praat. Of dat je te hard praat en te duidelijk, omdat je zo gewend bent dat je niet gehoord wordt of niet op waarde wordt geschat. Dus zo moet je eigenlijk de stem zien. Het is veel breder dan alleen het geluid wat uit je mond komt.
Ja, fantastisch. En bij mij komt meteen ook, ik ben natuurlijk in 3 talen elke dag bezig. Hè, Nederlands, Engels, Spaans. En wat ik altijd een mooi voorbeeld vind, is koningin Maxima. Die spreekt natuurlijk Nederlands en Spaans. En ik voel haar veel meer als ze in het Spaans spreekt. Want dan komt er een bepaalde passie, een bepaalde flamboyantie tevoorschijn. Eigenlijk denk ik de echte Maxima. Terwijl haar Nederlands perfect is. Echt supergoed. Maar je hele gezicht beweegt natuurlijk anders. Dus ja, kun je dat toch bijna benaderen, zeg maar. Nou ja, perfectioneren. Als je in een andere taal spreekt. Hoe zit dat?
Nou, dat is een hele, hele goede vraag. En wat jij observeert bij Maxima, dat klopt echt 100%. Je hart ligt in je moedertaal. En ik heb op vrijdag op LinkedIn heb ik altijd mijn Stempowering Lives. Dat is, daar zitten dan 3 mensen op de hot seat en die ga ik dan ter plekke analyseren op hun stemgeluid. Maar als daar bijvoorbeeld mensen zitten die hun moedertaal Arabisch is of Duits, dan laat ik ze ook altijd even die taal spreken. En iedereen hoort dan meteen het grote verschil. Ja. Dus dat klopt helemaal. Je kan heel perfect, en je ziet aan Maxima ook aan haar mond, die is vrij stug, hè, als ze Nederlands spreekt.
Ja.
En als ze in het Spaans overgaat, dan klopt het, dan loopt het synchroon. Dus ja, dat klopt precies wat je zegt.
Ja, mooi. En tegelijkertijd ook frustrerend, weet ik zelf. Want de ene of de andere dag komt mijn Spaans er ook vloeiender uit. Of mijn Engels. En ik zie het natuurlijk bij mijn eigen kinderen. En dan hoor ik ook, vooral bij mijn zoon, dat de toonhoogte verandert. In het Spaans spreekt hij veel lager. Dan gaat het helemaal zo naar beneden. Terwijl in het Nederlands, en hij is in Haarlem geboren, dus hij spreekt ABN. Nederlands, maar Spaans een zwaar dialect. En dat klinkt heel laag. Dus dan, hij gebruikt dus eigenlijk al die facetten van zijn stem in die verschillende talen. En komt dus ook anders over, vind ik, als moeder. Ik kijk dan naar hem, dan denk ik, ja, zo ben je eigenlijk bijna iemand anders. Heel bijzonder.
En wanneer vind je hem meer zichzelf zijn als hij Spaans spreekt of Nederlands?
Ja. Nou ja, ik zie hem vooral als hij met zijn vrienden is. Dan spreekt hij natuurlijk Spaans en met zijn vriendin. Dus ik denk dat hij steeds meer naar dat Spaans toe gaat. Ja. Bij mijn dochter ligt hij anders, want die is ook heel goed in haar Engels. Denkt ook meer in het Engels. Mm-hmm. dat is echt wel een Europeaan. En die kan ook echt stilvallen, omdat ze een bepaalde taal gewoon dat blokkeert in haar hoofd. Dan kijkt ze hem aan en zegt ze, mam, er komt gewoon even niks. Dus die drie talen die gaan dan vechten om nou ja, wie gaat er als eerste? En daar zou het nog wel eens Engels kunnen zijn. Dus heel bijzonder hoe dat werkt.
Mooi. Ja, ik vind het wel mooi dat je die drie talen zo van dichtbij meemaakt. En de taal van je hart is de taal waarin het meest de laagte en de gelaagdheid doorklinkt. Dus bij je zoon zou dat inderdaad heel goed het Spaans kunnen zijn. En bij je dochter inderdaad het Engels. En bij jou waarschijnlijk het Nederlands. Ja.
En bij mij het Nederlands, want ik kreeg van de week ook die vraag van een van mijn lezers. Die zei, ja, waarom schrijf je ze eigenlijk eerst in het Nederlands? Hè? Omdat je in het buitenland woont. En toen zei ik inderdaad, dat is toch de taal van mijn hart.
Ja.
Dat is de taal waarin ik mijn emoties het beste kan uiten. Ja. Nog steeds. En ik kom in het Engels en in het Spaans heel goed uit. Maar het is toch anders.
Ja, heel mooi. En dat hoor je dus terug in de klank van de stem. En dan klopt het dus, het orkest van je hart, dat is dan echt de belichaming daarvan eigenlijk.
Ja, mooi zeg. Ja, dus als je daar, nou ja, de stem van je hart, er komt trouwens de uitspraak, de stem is het orkest van je hart. Fantastisch. Want die gelaagdheid, het is ook net alsof het meerdere elementen zijn. Dus in een orkest, hè, dat zit natuurlijk vol met stemmen. Heb je daar goede tips over? En dat is natuurlijk een hele brede vraag. Ik heb eigenlijk een hekel aan die vraag, want maak hem specifiek. Maar als we kijken naar jongeren, laten we hem even specifiek maken. Als zij zelfverzekerd over willen komen. Mm-hmm. Nou, we hebben het over belangst gehad, maar gewoon stel een presentatie gegeven. Mm-hmm. Waar kunnen zij op letten om zelfverzekerd over te komen?
Ja. Wat heel belangrijk is als je een presentatie geeft, is het stukje lichaamswerk ook, wat erbij komt kijken, is dat je je heel erg goed voelt dat je op de grond staat met je voeten. Wat ook heel belangrijk is, is dat je de kern begrijpt van datgene wat je wil vertellen. En dat klinkt misschien raar dat je dat moet begrijpen, maar je moet het echt doorleven. Je moet je echt afvragen, oké, wat is het allerbelangrijkste dat mijn publiek moet weten over dit onderwerp. Als je echt die kern goed te pakken hebt, dan kun je erop vertrouwen dat je de woorden vanzelf gaan komen. Omdat je namelijk je hebt misschien een paar steekwoorden die je gebruikt in de presentatie. Maar het gaat er vooral om dat je naar de kern gaat en van daaruit gaat vertellen. En dat is eigenlijk ook wat ik bedoel met het orkest van je hart. Dat je erop vertrouwt dat je woorden vanzelf komen, omdat je genoeg weet over het onderwerp wat je daar gaat vertellen. En dat is natuurlijk wel een stukje zelfvertrouwen, want voel je je al zelfvertrouwd genoeg om dat stukje te vertellen. En dat is, hangt dus heel erg af van de voorbereiding.
Precies, dat was precies het woord wat bij mij naar boven kwam. Een goede voorbereiding is natuurlijk het halve werk. Ja. En dan zeg je lichaamswerk, ja, daar ben ik ook enorm van. Want hè, nogmaals, je lijf is je klankkast, maar daar zit ook inderdaad je zelfvertrouwen. Ja. Dus aarde, je voeten voelen. En zeg je dan, doe dat als je al staat, hè, op het podium staat of voor die klas staat. Of zeg je, nee, dat doe je voor die tijd, in het toilet. Of misschien beide, of misschien helemaal anders.
Ja. Nou, ik heb een dochter die jarenlang wedstrijdzwemmen heeft gedaan. En haar coach zei altijd heel terecht, alles wat je tijdens de training leert, vergeet je tijdens de wedstrijd. En dan ga je er gewoon voor om zo snel mogelijk naar de overkant te gaan. En dat geldt eigenlijk ook voor spreken en presenteren. Het voorbereidende zit hem er, dat is eigenlijk het meeste werk. Hè? Articulatie, het soepel maken van je gewrichten, van je lijf. Rekoefeningen, lax-fox oefeningen, dus met ademen. Ja, dat je zorgt dat je dat soort dingen al op orde hebt op het moment dat je ook daadwerkelijk op dat podium gaat staan. En dan is het de kunst om al die dingen die je hebt geleerd of die je hebt geoefend, om het dan te vergeten en er gewoon in die flow te gaan en te vertellen over datgene wat je wilt vertellen.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door jongleren.es. De partner voor stages, onderwijsprojecten en coaching in Zuid-Spanje.
Mooi. Ja, ik ga even terug naar hoe ik mijn spreek opdrachten zeg maar aanpak. En inderdaad in de coulissen, want ik kom vaak van achterop. Dus hè, als een soort actrice of noem het, bij conferentie. Maar ik heb altijd een droge mond van tevoren. Dus ik krijg toch een soort stress. Dat slaat dan op mijn stem. Dus dan pak ik even een glaasje water. Maar ik ga vaak ook springen. Dus ik ga even gewoon springen van oké, I've got this. En hè, even met mensen om me heen vaak ook wel. En de laatste keer dat ik sprak was ook met jongeren om me heen. Die zoiets hadden, ja, dat je dit durft, weet je wel. Ik zeg, ja, dit doe ik voor jullie. Maar dat wil niet zeggen dat het vanzelf gaat. Dus die mond gaat raar doen. Het wordt droog. Ik ga een beetje slikken, mijn adem gaat wat omhoog. Dus dat lichaamswerk helpt enorm. Maar ik doe het vaak ook wel op het podium. Als ik eenmaal sta, dat ik even diep ademhaal en mijn voeten voel voordat ik wat ga zeggen.
Ja, wat je op het podium vooral moet realiseren is dat je de tijd neemt. Dat je durft om stil te zijn. Zeker voordat je gaat spreken. Dat je gewoon even dat moment pakt om iedereen... Ja, een soort van wakker te maken door niks te zeggen. En dat klinkt heel tegenstrijdig, maar zo werkt het wel. Ja, als je, je niks zegt, dan gaan mensen denken van... Hey, wat gebeurt hier? En dat is heel belangrijk. Dus zeker ook op het podium moet je je bewust zijn van je lichaam. En dat je inderdaad een droge mond hebt. Ja, dat heeft allemaal te maken met een stukje stress. Dat hoort er ook bij. Maar laat het je vooral niet weerhouden om het wel te doen. Dus ook al is het eng, ik denk dat ik het kan. Wat was dat, zei Pippi Langkous?
Ja, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Eens. En onthoud jouw publiek je verhaal niet. Nee. Want dat is zonde. We hebben zulke mooie verhalen te delen. En die droge mond die gaat voorbij. Dat is even een fractie. En ik probeer het altijd als een soort fuel te zien. Als een soort brandstof om juist beter en alerter... te kunnen schakelen op wat er gebeurt in die zaal. Ja. En ook te bedenken, joh, die mensen die daar zitten... die willen allemaal niet staan waar ik nu sta. Heb jij dat ook?
Ja, zeker. Ja. Die gunnen je ook het beste. Niets is zo vervelend als publiek om iemand op het podium te zien... die zo gestrest is en zo weinig adem pakt. Pauzes nemen betekent ook dat je in de zin zelf... af en toe even stilhoudt, zodat... Die hersenen van de toehoorder worden daardoor getriggerd om op te letten, want het wijkt af. Het is anders.
Ja. En zo... Mooi, dat is echt durven, hè? Die stilte laten vallen. Dat is in coaching ook een fantastisch middel.
Ja.
Even gewoon niks. Maar dat is natuurlijk super spannend als je daar voor een zaal voor, nou zeg, 200 man staat, om dan niks te zeggen. Hoe blijf je dan rustig? Hoe hou je dan... Ja, hoe blijf je bij de magie van het moment, zeg maar?
Dat je heel goed begrijpt van jezelf waarom je doet wat je doet. Mm. Dus dat je ook snapt waarom je die pauze houdt. En dat dat niet is omdat je het niet meer weet, maar dat het is om mensen weer even wakker te maken of om een verrassingseffect in je verhaal aan te dikken. Dat zijn natuurlijk ook verteltechnieken. En als je die heel bewust kan toepassen... dan komt dat, je speech komt dat gewoon ten goede.
Ja, dan hangt het publiek aan je lippen. Die denken alleen maar, waar gaat dit heen? Ik wil meer weten. Fantastisch.
Ja.
We gaan even terug naar jouw andere werk, voice-over. Dat is natuurlijk ook super interessant. Want we worden de hele dag eigenlijk met stemmen belaagd. Dat is heel negatief, ik bedoel het niet zo. In de reclame kan het soms zo voelen.
Ja.
Kun jij misschien, ik weet niet of je dat kunt, wat opdrachtgevers noemen. En misschien zijn er wel bij waarvan jongeren dan denken, oh, maar dan heb ik Barbara gewoon wel eens gehoord op het station. Of...
Ja, nou als je de rondvaart bij de Speedo doet in Rotterdam, dan hoor je mij.
Geweldig.
Dus dat zou heel goed kunnen. Als je een keer belt met Marktplaats, ik weet niet of jongeren veel, nou, volgens mij niet, bellen niet veel, maar als je ze belt, dan... kom je in mijn menu terecht, zeg ik dan maar.
Het menu van Barbara, geweldig.
Ja, er zijn 20 wachtende voor u, zo, die.
Ja.
En mijn stem, ik ben ook een tijd de stem geweest van Koning Aap, de reizen, zeg maar, die op tv te zien zijn, die reclames. Ja, ik doe heel veel video's van bedrijven, dus de uitlegvideo's van wat doen wij nou precies... De e-reader van bol.com heb ik ingesproken. Tenminste, de commercial daarvan. Ja, en wat ik heel veel doe, is producten voor ouderen. Dus incontinentie.
Geweldig.
Trapliften, allemaal van dat soort dingen. Dus ik denk niet dat ze mij daarvan kennen.
Nee, maar ik denk die anderen wel degelijk. Hè? En zeker, wat je zegt, Koning Aap, jongeren zijn heel reislustig. Ja, dus fantastisch. En hoe gaat het dan in zijn werk? Want hè, stel dat er nou jongeren luistert. Bijvoorbeeld mijn oud-stagiaire die mijn eerste boek heeft ingesproken. En dat fantastisch heeft gedaan. Ja. Gaat de rest gelukkig ook doen. Waardoor het hoofdpersoon dezelfde stem houdt. Ja. Maar... heb jij dan een tip? Eigenlijk tweeledig is de vraag. Eén is, hoe weet je dat je stem geschikt is voor zoiets?
Ik denk dat heel veel stemmen geschikt zijn daarvoor. Alleen ben je bereid om het werk te doen om het ook daadwerkelijk geschikt te maken. Dus iedereen heeft een stem en iedereen heeft een eigen geluid. Ieder geluid is uniek. En ja, je kunt... voice-over worden, maar kun je ook werken met een regisseur die op het moment dat je moet inspreken jouw aanwijzingen geeft, kan je dat meteen omzetten in je stemgeluid? Kun je onder druk, als er klanten bijvoorbeeld meekijken, hè, kun je dan ook nog steeds datgene laten horen wat de klant wil? En zie er maar eens tussen te komen. Het is een overvallend markt, want heel veel mensen vinden het heel erg leuk, lijkt het heel erg leuk om dat te doen. En daardoor is er heel veel aanbod en de prijzen zijn dus aan de lage kant. Dus er spelen eigenlijk meer dingen mee dan alleen een mooie stem.
En stel dat iemand zegt, oké, maar ik wil toch gaan doen. Wat zou jouw advies zijn?
Wat ik zou doen dan is dat je wel een workshop volgt bij iemand. Ik geef zelf les op het Voice-Over College. Dat vind ik zelf een heel goed college, want daar leer je ook... hoe je thuis je opnames zeg maar bewerkt en zorgt dat ze naar de klant kunnen. Daar leer je ook hoe spreek je goed een commercial in op een goede manier. Audiotours, leesboeken, overal is een bepaalde techniek voor. En dat leer je daar allemaal. Dus ik zou wel dan een paar lessen daarvan volgen om zeker te weten dat je in ieder geval de techniek onder de controle krijgt.
Fantastisch. Voice-over college. Nooit geweten dat dat bestaat. Bij deze. Ja. Superleuk. Ja, het lijkt me ook echt... je zegt soms kijkt de klant mee. Maar het lijkt me ook... er zijn natuurlijk best wel veel jongeren... die als digital nomad willen werken. Of reizen en werken. Dus het lijkt me dan ook best geschikt. Hè, voor bepaalde opdrachten. Ja,
ja zeker. Zeg.
Ja, mooi. Als we kijken naar jouw... jouw loopbaan en jouw werk als voice-over coach, stempower coach, want die is ook super belangrijk. Wie heeft jou geïnspireerd in jouw reis naar het werk wat je nu doet, hoe je nu in het leven staat?
Ja, dat is een hele mooie vraag. Dat zijn eigenlijk verschillende mensen. Ik ben moeder van twee kinderen en één daarvan is verstandelijk beperkt. En autistisch, dus die is, die heeft zeg maar een labeltje. En wat ik daar heb ik heel veel van geleerd, namelijk dat dingen niet altijd maakbaar zijn. En dat je wel moet staan voor datgene wat je belangrijk vindt. Want als je kind niet in het reguliere circuit meekomt, dus in het onderwijs, dan moet je zelf aan de bak, moet je zelf op de barricade staan om wel degene te krijgen wat je graag wil. Dus daar heb ik heel veel van geleerd, ook voor mezelf. Bij de radio, toen ik daar zat, heb ik heel veel geleerd van degene met wie ik toen mee presenteerde. Dat was toen Fred Siebelink, die heeft later ook met Rob Stenders programma's gemaakt. Daar heb ik heel veel van geleerd, ook in het stukje... volg je hart en doe waar je gelukkig van wordt. En dat was voor mij heel belangrijk iets eigenlijk.
Dus dat zijn
twee hele grote namen eigenlijk.
Ja, fantastisch. Ja, ik herken de eerste. De zoon heeft het al over gehad. Die kwam in Nederland ook in een ander soort onderwijs terecht. In Spanje weer terug naar het reguliere onderwijs. Maar dat leert je zo ontzettend veel. Want je moet inderdaad anders gaan kijken. Je moet anders gaan schakelen en heel erg kijken naar wat heeft iemand nodig, hè? Los van een labeltje, al dan niet. Dus, en dat is een spiegel die je volgehouden krijgt. Dus daar zijn we weer. Ben je bereid om in de spiegel te kijken? Ja, onze kinderen of sowieso vind ik de jongeren in mijn leven. Dat zijn allemaal spiegels waar ik elke dag in mag kijken. En ja, soms word ik heel blij van wat ik zie. Soms denk ik, oké. Ja, een dag die geleerd is, een dag niet geleefd. Niet voor niks bij Botto. Ja. Maar mooi zeg, want die herken je. Hey, en naast grote namen zijn er ook nog boeken of documentaires waarvan je zegt, nou, dat zijn ook echt aanraders om daar, of die hebben impact op mij gemaakt.
Ja, ik heb heel veel geleerd over de stem bij Roger Love. Dat is een Amerikaan en die heeft ook een boek geschreven. En dat heet, even kijken, oh ja, ik moest even eventjes spieken. Set Your Voice Free. En dat gaat echt over, hoe zet je jezelf neer in je presentatie? Hoe zorg je dat je je stem goed gebruikt? Het is echt een heel praktisch boek waar ik heel veel aan gehad heb. Dus dat was voor mij een heel belangrijk boek. En dat gaat dan echt over de stem. Maar als het gaat over documentaires, is er een heel mooi Franse docu gemaakt. Dat heet Or Nom, dus de specials is dat in het Engels. En dat gaat over een groep kinderen met autisme in Frankrijk, die in een soort community leven. En degene die daar die community leiden, die kijken heel erg naar wat die kinderen nodig hebben. Dus die kijken niet zozeer naar wat het systeem doet, maar wat hebben kinderen nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. En dat was gewoon een hele mooie, inspirerende film geweest. En daar,
geweldig.
Daar heb ik veel aan gehad. Vond ik erg mooi.
Mooi. Nou, dan gaan we even, misschien kan je een linkje sturen, want dan kunnen we die in de show notes zetten. Want dat is super inspirerend. Dus een boek en een docu. Fantastisch. Supermooi. Nou, heb jij ter voorbereiding een podcast van mij beluisterd? En we zijn nu al een tijdje in gesprek. Wat valt je op aan mijn stem?
Wat mij aan jouw stem opvalt, is dat die heel jong en sprankelend klinkt. Heel fris. En dat spreekt me. Ja, je hebt een hele fijne stem om naar te luisteren. En ik denk wel dat je dat er iets meer laagte nog in je stem zou kunnen komen. Zeker nu in ons gesprek. In het begin was het nog wat gespannen, maar nu ben je echt ontspannen. En ik ben wel heel erg benieuwd naar hoe jij Spaans spreekt.
Oké. Ja, ik zet jou on the spot. Dan mag jij dat ook bij mij doen. Ja, wat zal ik even in Spaans gaan zeggen? Want dan kun je het inderdaad horen. Nou,
je kan beschrijven hoe de kamer eruit ziet of zoiets.
Ja, oké, dan gaan we. Nou, estoy en mi habitación o mi oficina. Y bueno, estoy mirando mi portátil. Y bueno, tengo un té. Y algo para grabar el podcast, mi micrófono. Y bueno, creo ya está.
Wat mooi.
Dat is mijn Spaans.
Ja. Wat mij meteen opvalt, en ik weet niet of jou dat ook opvalt, is dat je veel meer melodie in je stem hebt als je Spaans spreekt.
Nee, dat is me niet opgevallen, maar ik word wel blij van om dat te horen, omdat ik wel eens roep. Volgens mij heb ik in een vorig leven in Spanje gewoond. Ik kan ook erg met mijn handen praten. En blijkbaar zit er dan dus ook meer muziek in. Daar word ik wel blij van. Beetje Maxima effect. Nou, leuk.
Ja, zeker. Ja, Spaans is natuurlijk ook een veel vrolijker taal eigenlijk dan Nederlands. Hè? Dus dat heeft ook te maken met een stukje cultuur en een stukje karakter van de taal zelf.
Mooi, nou ik vind het een fantastisch compliment en ik zeg altijd tegen jongeren, ga net zo lang het doen en op je bek gaan, want ik zeg ook, het maakt nog steeds fouten, dat is helemaal niet erg in een andere taal, maar ga het doen. En ik kan nog heel goed het eerste moment herinneren dat ik grappig was in het Spaans, dus dat ik een docent aan het lachen maakte en toen dacht ik, oh wauw, nu begin ik het te voelen, nu durf ik grapjes te maken en het komt aan en het maakt niet uit dat ik fouten maak. We zijn op een hele leuke, ontspannen manier in gesprek. Dus ja, mooi. Ja, nou, ik word er wel blij van. En nou, jongens, willen jullie dit nou ook? Barbara doet dus op LinkedIn, doet ze de hot seat.
Ja.
Ik zou zeggen, meld je aan. En doe je ook één op één sessies, Barbara? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Want dat kan voor jongeren natuurlijk ook super interessant zijn. Ter voorbereiding op een presentatie of een sollicitatiegesprek. Of hè, wellicht om voice-over talent te ontwikkelen.
Zeker. Nou, ik geef stempower trainingen. En daar zit ook een hele online academy bij. Met alle theorie in video's verpakt, zeg maar. Dat is één op één, dus dat geef ik inderdaad. En dat gaat ook een stukje, het is ook een beetje on-demand. Hè? Als je zegt van nou, ik wil me vooral op het voice-over richten, dan kan het daar natuurlijk ook voor een heel groot deel over gaan. Maar die stempower trainingen zijn echt bedoeld, oorspronkelijk, om je eigen unieke geluid goed naar boven te halen. En om over bepaalde angsten heen te komen.
Mooi. Ja, vooral het laatste ook. Geweldig, want eigenlijk is dat de sleutel naar nog meer jezelf zijn en mogen zijn. Ja. Fantastisch. Ja. Wauw. Dankjewel, Barbara. Waar kunnen jongeren, of de luisteraars, want stiekem luisteren er ook oudere jongeren mee, waar kan men jou vinden? Op welke kanalen?
Ja, op Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. En allemaal onder mijn voor- en achternaam. Nou heb ik niet een hele makkelijke achternaam. Maar goed, het is wel een karakteristieke achternaam. Dus Barbara de Bruikere. Maar ik neem aan dat je het ook in de show notes zet.
En daar, zeker weten.
Ja, en ik heb ook een podcast. Zelf een stempodcast heet die. Daar heb ik 50 afleveringen van gemaakt. En daarin heb ik ook veel bekende Nederlanders geïnterviewd over de stem. Onder andere iemand als Charles Groenhuizen, als Sinan Chan, Keva Alouche, Amber Brandsen. Maar ook veel online ondernemers, omdat die natuurlijk ook veel werken met hun stem. Veronique Prins, Maartje Blijleven. Nou, kortom, een heleboel goede klinkende namen. Dus die podcast kan je ook beluisteren als aanvulling eigenlijk op dit interview.
Geweldig. Nou, daar gaan we ook een linkje naartoe zetten. En heb je nog een eigen website?
Als ja, in... zeker. Ja. Voor de naam barbaradebruikere.nl. Ja.
Helemaal goed. Fantastisch. Dankjewel Barbara voor dit supermooie en inzichtgevende gesprek over de stem. En ik heb besloten, ik ga lekker verder met podcasten. En ik ga zeker naar die van jou luisteren.
Hartstikke leuk. Nou, ik vond het ontzettend leuk om hier te zijn. We hebben bijna een uur over de stem gepraat. Dus zo hoort het ook. Superleuk.
Hoi, dankjewel.
Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Heb je een vraag? Je vindt me op Instagram via yourjourney.a. En tegenwoordig ben ik ook onder mijn eigen naam te vinden op TikTok. Joyce van Ombergen Jong. Ik vind het leuk om daar met je te connecten en jouw vragen te beantwoorden. Barbara vind je op alle social media kanalen onder haar eigen naam. Barbara de Bruikeren. En dat spel je met B-R-U. YCKERE en daarnaast via haar eigen website barbaradebruikere.nl. Kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van keuzes rondom studiewerk of tussenjaar? Of wil je leren dealen met stress in plaats van er tegen te vechten? Ga dan naar yourjourney.academy en download mijn gratis videoserie of 30 tips tegen stress. Je vindt daar ook mijn boeken. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ken je iemand voor wie deze aflevering interessant is? Deel hem dan via je socials. Een eerlijke review ontvang ik graag via Apple Podcast. Hiermee help je mij om nog meer jongeren te bereiken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.